Welkom bij Goed Gemaakt, de podcast over tv die goed gemaakt is. Ik ben Tim.
En ik ben Tom.
En we hebben weer een nieuwe gast.
Ja, en niet zomaar één, want normaal zitten we toch altijd wel een beetje in de documentaire hoek, toch?
Ja.
Wel vaak.
Ja, en daar kregen we commentaar op van doe ook eens een keer gewoon wat gewoon normalere tv die mensen kijken, weet je wel. Dus we hebben iemand gezocht die tv maakt met kijkers.
En niet zomaar tv, namelijk een van de meest iconische tv-programma's van de afgelopen, hoe lang bestaat het tv al? 70 jaar, 80 jaar?
We gaan praten met Anton Jongstra. Hij wordt altijd voorgesteld als de grote man achter Wie is de Mol in Nederland. In de eerste 14 jaar, als ik het goed heb. En hij doet nu al jaren Hunted. Vanaf moment 1 dat dat in Nederland kwam. En daar ken ik hem ook van, want ik maak ook al 7 jaar
jij
Hunted.
Jij maakt Hunted. Jij loopt altijd met je cameraatje, een sjeesje achter twee kandidaten aan. Ja. Auto in, auto uit, bos door, sloot over.
Dus ik ga altijd mee op de vlucht. En ja. Anton zit altijd ergens in Nederland op een geheime plek. Is hij een soort van de godvader van het spel.
Ja.
Dus we hebben heel af en toe contact om te overleggen. En vooral bij de rap party daarna. Dus ik ken Anton al. En dat was ook de reden dat ik hem vandaag wilde spreken. Want er is iets aan Anton. Anton is halverwege 50 ongeveer. Maar er is iets als hij dat spel aan het leiden is eigenlijk. Of in ieder geval een soort aan die knoppen aan het draaien is. Dan zit er een soort klein jongetje te genieten van een spel. En nou ja, dat is jaloers maken, denk ik. Ik zou wel willen weten van hoe krijg je het voor elkaar om na al die jaren spellen, dus heel het Wie is de Mol succes, daar hebben ze een televisiering mee gewonnen. Hij heeft ook Kopspijkers gemaakt, heeft hij ook televisiering mee gewonnen. En hij heeft vorig jaar een prijs gewonnen voor de Verraders, namelijk
de Gouden Roos van Montreux.
Kortom, als je zoveel succesvolle programma's hebt gemaakt, zoveel spellen hebt bedacht en goed hebt uitgevoerd,
dan weet je natuurlijk op een gegeven moment wel hoe je dat doet, een succesvol programma maken.
Ja, maar,
en een goed programma maken.
En als je dan ook nog de lol erin weet te houden, zeg maar die spark erin weet te houden, dat dan nog steeds heel leuk vindt, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Wat is daar zo leuk aan? En hoe maak je leuke spelprogramma's?
Hoe maak je leuke en goede spelprogramma's? En ook nog wel interessant, er is ook één programma recentelijk wat minder goed is gelukt. En daar kun je natuurlijk ook weer van leren.
Ja, nou, dat is echt Falikant mislukt, zegt hij zelf. Dat is de invasie van België.
Ja, dat kreeg niet zo goede recensies.
Nee, dat is en daar gaan we ook over hebben hoe dat, nou ja, mis heeft kunnen gaan. Of in ieder geval wat er mis ging.
Ja. Ik ben heel benieuwd. Tim, ik ben ook wel benieuwd naar wat jij dan normaal altijd doet. Hoe jij dat maakt. Want ik weet, het ziet eruit als een behoorlijk bewerkelijk programma.
Ja, ik doe er altijd geheimzinnig over, toch?
Ja.
Ik vertel er nooit zoveel over. Maar misschien dat we nu een klein inkijkje kunnen geven.
Veel plezier met luisteren naar ons gesprek met Anton Jongstra.
Anton Jongstra, wanneer is een programma volgens jou goed gemaakt?
Als mensen naar kijken en dan als het klaar is, niet kunnen wachten tot de week voorbij is, als het een wekelijks programma is, om weer te gaan kijken. En dat het hele seizoen lang. En dan de laatste aflevering met een knal.
Met een bing eruit.
Ja.
En als we dan meteen even door mogen vragen, waarom kijken mensen dan dat programma helemaal? Ze willen het elke week zien, maar wat is er zo goed aan dat programma dat ze het willen kijken en de volgende week weer?
Ja, de spanning, hè. Ik bedoel, het meest recente nu Hunted, de finale was vorige week. Hunted Vips, ja, dat vond ik een goed voorbeeld. 6 afleveringen, 6 weken lang, mensen helemaal hyper. Als het klaar is, de aflevering, kan niet wachten tot volgende week. Hoe loopt dit af? En als het dan de finale is, dan staan mensen, Angela de Jong zelfs in de column, hè, die zei dat ze stond te springen voor de televisie. Nou, ik heb me bijna nooit zo vereerd gevoeld als toen ik die column las. Dan denk ik, dan heb je het goed gedaan.
Hey Anton, hoe ben jij in de tv-wereld ingerold? Want ik keek even op jouw LinkedIn-profiel. Toen zag ik dat je bij het Algemeen Dagblad hebt gewerkt, volgens mij.
Stage,
net zoals Angela de Jong. Dus daar komt je liefde misschien vandaan. En, of jullie wederzijdse liefde. En je hebt radio gemaakt bij Radio 2.
Ja.
Hoe ben jij, hoe ben je bij de tv beland?
Nou, dat is inderdaad wel een wonder. Want ik heb op de school van journalistiek heb ik Dagblad gedaan. Met de bedoeling om bij een krant te gaan werken. Dus daarom heb ik ook stage gelopen bij 2 klanten. Alleen tegen het eind van de school van journalistiek vond ik radio eigenlijk veel leuker. Dus toen ben ik vrij snel bij de AVRO Radio 2 terechtgekomen. Daar heb ik 2 jaar gewerkt.
Wat vond je leuk aan radio?
Ja, wat vond ik er leuk aan? Het is toch, nu ik zo lang tv maak, kan ik ook het verschil zeggen tussen radio en tv. Ik bedoel, tv is alles toch een beetje georganiseerd en bedacht. Radio is gewoon urenlang go with the flow. Dat vond ik heel erg leuk, ja.
Hmm.
Ja. Maar toch ben ik naar tv gegaan.
Ja, want hoe ging je toen van de radio naar de tv?
Ja, ik zat toen bij een radioprogramma, een hoop gedoe. Dat heb ik al vaker in mijn leven.
Gedoe?
En, ja. En toen werkte ik met iemand, of daar kon ik een pilot mee maken voor televisie. Voor de Avro Televisie. En zo heb ik een maand lang bij de tv gewerkt. En dat beviel me zo goed. En diegene met wie ik daar zat ook, die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet mee naar Kopspijkers. Of dat heette toen nog Spijkers. Dat was nog, toen nog een late night zaterdagavondprogramma. Uur 11, 11:30. Nou, ja, is goed. Dus toen ben ik meegegaan naar Jack Spijkerman.
En was dat toen al, even terug in de tijd. Welk jaar was dit ongeveer?
Dit was 94, denk ik.
94. En er keken heel veel mensen naar, denk ik, toch?
Ja, heel erg veel.
Miljoenen.
Ja, ik denk dat het hoogtepunt wel 3,5 miljoen was. Zelfs wel meer.
En wat deed jij daar?
Redacteur was ik. Dus ik begon daar dus om gasten te regelen. Ja, want de Kopspijkers bestond eigenlijk uit 8 minuten, 9 minuten cabaret op het eind. En alles daarvoor was eigenlijk een soort van bed waarin dat cabaret terecht kwam. Dus dat had niks met het cabaret te maken, maar het waren allemaal andere dingen. Waardoor mensen eigenlijk lekker zaten om uiteindelijk dan die 9 minuten cabaret gesfeer te krijgen.
Ah.
En dat maakten wij met een hele redactie. En toen ben ik ook begonnen met het spijkerspel.
Dat komt van jou, dat spijkerspel?
Het idee is van Jack Spijkerman. Maar ik ben daarmee begonnen, inderdaad. Dus,
Vertel even voor Tim, die was vier, wat het spijkerspel precies was.
Want was dit het eerste bekende spel uit jouw koker waar Nederland van heeft kunnen genieten?
Nou, het zegt, inderdaad. Ja, dat is wel, ja.
Daar is het spellen bedenken begonnen, min of meer.
Ja, dat is waar. Dat heb ik nog nooit zo bedacht, maar dat is zo, ja.
Het spijkerspel, hoe ging dat?
We hadden een groot houten blok. Zo'n blok waar een slager meestal aan staat. Daarin hadden wij twee hele grote spijkers. Een klein stukje alvast erin getimmerd. Twee grote hamers. En een hele grote hamer. Maar dat komt zo. En twee kandidaten. Dat waren altijd twee bekende Nederlanders. Die vaak iets met elkaar te maken hadden. En in de begintijd ging het altijd over hun vakgebied. Dus toen ik het spel begon, toen heb ik dus heel veel BN'ers gevraagd, wil je komen? Heel leuk spel met vragen en een hamer en een spijker. Toen zeiden ze, Jack Spijker? Nee, die gaat me in de maling nemen, ga ik niet doen. Dus uiteindelijk belde ik twee politici van de SP en de PvdA. Die wilden wel komen, die komen namelijk altijd. Dus, en dat was dus het onderwerp. Politiek. Dus ik heb toen, ging ik gewoon 2 dagen dat archief in Hilversum in. Want toen was het nog met videobanden, hè? Ging ik spoelen. Eerst natuurlijk met een heel database van alle fragmenten. En dan ging ik banden opvragen. En dan ging ik kijken of er iets leuks tussen zat. Dus toen ging ik allemaal leuke fragmenten uit de politiek verzamelen. En daar kwamen dan vragen over. En dan zetten we het beeld stop op een bepaald moment. En dan was het de vraag, hoe loopt dit af? Nou, en mensen speelden altijd leuk mee. Want eigenlijk kon je wel weten hoe het afliep. Maar nou, dat was het begin. Hè. De week 2, toen was bekend wat het spel inhield.
Want
toen,
nog even, wat, dan mocht je dus als je het goed had, mocht je...
Ja, sorry, ja. Mocht je spijkeren, mocht je slaan. Als je het goed had, mocht je 1 keer slaan. En de meeste mensen die misten. Dus dat was hartstikke leuk.
En dan degene, dit ben ik dus ook vergeten, maar je mocht dan uiteindelijk... Degene die als eerste de spijker helemaal in het blok had, die had gewonnen of zo, denk ik?
Ik denk niet dat het ooit is gebeurd. Oh. Nee, ik ben wel zeker dat de spijker helemaal erin verdween. Dus met een meetlatje ging Jack dan meten wie nog de minste spijker over had. Die had dan gewonnen.
Ah.
Maar goed, de meeste mensen misten gewoon. Maar goed, als je daar een goed antwoord had, dan mocht je slaan. Maar de week daarna, ik denk dat het de week daarna was, toen had ik al Frank en Ronald de Boer. Want die hadden gezien dat, het is hartstikke leuk. Dus die gingen toen tegen elkaar. En toen was het voetbal, waren de fragmenten. Nou, dat is fantastisch. Echt hele, ging ik echt op zoek naar de leukste fragmenten van hun vakgebied. En ik denk dat het al in het tweede seizoen was, maar ik weet het niet zeker. Werd het eigenlijk, de fragmenten kwamen uit de week. Hè, later heeft de Wereldwijd Door dit overgenomen. Namelijk de tv draait door. Maar dat is begonnen bij Kopspijkers. Wij kregen elke week echt honderden tips van kijkers. Die zeiden, ik heb nu naar Veronica gezeten om 4 gekeken. 4 uur 's middags die en die dag. Toen gebeurde er dit en dit. Nou, dus uiteindelijk had ik zo'n heel stapel met papier. En dan hadden wij ook nog bij de VARA zelf 20 videorecorders lopen. Die dus van alles opnamen. Ja. En dan moest ik spoelen en zoeken. En dan, zo kwamen we dan aan die fragmenten. En dat ging altijd, ging er dus iets mis. Iemand zei iets geks. Of ik zat dan elke woensdagavond met Jack en Hans, de regisseur van het cabaret, op zolder bij Jack. Elke woensdagavond van 8 tot 1 uur, 2 uur 's nachts. En dan gingen we dat spel met die spijkers en al die vragen erbij bedenken. En daar heb ik echt heel veel van geleerd, wat betreft comedy. Ja. Ja. De valkuil die wij bijvoorbeeld een keer maakten, dat was, hadden we een fragment dat echt heel erg leuk was. Echt, als je het zag, dan dacht je, ja, wat hilarisch. Gingen wij een vraag erbij bedenken met 4 antwoordopties. Of 3 antwoordopties. En de fout die wij maakten is, één van die antwoordopties was nog hilarischer dan wat het fragment was.
Oh, shit.
Daar heb ik geleerd. Bij dit soort dingen moet je altijd zorgen dat uiteindelijk het antwoord, dat het meest hilarisch is. Want anders ben je teleurgesteld als kijker. Dan denk je, oh shit, wat jammer dat het niet die hele hilarische was. Dat had ik wel willen zien. Dat zwakt eigenlijk het fragment af.
Ik vind het bij Lubach ook altijd knap dat ze dan dat hij altijd iets weet te zeggen voordat er een fragmentje wordt ingestart, wat het fragment nog leuker maakt. Ja. Dat is iets belachelijks.
En dat hebben we daar, zijn we daarmee begonnen. Ja. Van hoe kondig je zo'n fragment aan? Wat zeg je erover en wat niet? En dan daarna natuurlijk in ons geval met de antwoordopties. Wat zijn de perfecte antwoordopties? Zodat uiteindelijk dat fragment op de beste manier valt.
Ja.
Als ik over jou spreek met mensen, dan valt de naam Wie is de Mol valt al heel snel.
Ja.
Heb je dat zelf ook? Ja. Merk je dat?
Ja.
Word je daar niet eens moe van af en toe?
Nee.
Nee?
Nee, het zijn toch 14 jaar van mijn leven geweest.
14 jaar?
En nogal bepalende jaren voor mijn gevoel.
Ja.
He, voor mezelf dan, hè?
Ja. Want hoe kwam je daar terecht? Hoe kwam je in aanraking met Wie is de Mol?
Bij de VARA was toentertijd de baas Frank de Jonge. En die werd de directeur van IDTV. Frank de Jonge en Jack Spijkerman, dat waren beste vrienden. Na 3 jaar Kopspijkers dacht ik van, nou, ik vind het nu wel mooi geweest, dus ik ga gewoon even weg. En toen heb Jack, Frank die vroeg, weet jij nog iemand? Jack zei, nou, Anton gaat weg. Oh, nou, bovendien, zij wilde het eerste seizoen Wie is de Mol in Australië maken. En ik ging weg bij Kopspijkers, want ik ging naar Australië.
Oh.
En ik kwam net terug. Dus ik was daar net een paar maanden geweest. Dus ik kende het land. Sterker nog, de hele route die zij wilde doen met de Mol. Dat was precies de route die ik gedaan had als backpacker. Dus ja, wil jij het doen? Is goed. Wie is de Mol? Lijkt mij wel leuk. Niemand had er nog ooit van gehoord.
Als eindredacteur?
Nee, als redacteur. Anton Smit was toen de eindredacteur.
Okay.
De eerste 3 jaar. En dus daarna ben ik eindredacteur geworden.
Hoe ging dat? Want het is nu een groot succesverhaal al heel lang.
Ja.
Was dat meteen, ging alles meteen van een leien dakje?
Nee, nou, het is net zo met Kopspijkers. Hè. Daar hebben we ook heel erg kritiek gelegen, weet ik nog. Dat we echt gingen lunchen en dachten, nou, ik ben benieuwd of we vanmiddag nog bij dit programma werken. Want het zal wel van de buis worden gehaald. Weet je wel, dat was dus in de begintijd toen, ja. Maar dat was bij de Mol ook. Toen was seizoen 4 was geweest. Daar heb ik wel de locaties voor gezocht en een paar spellen mee bedacht. Maar ik ben bij seizoen 4 niet mee geweest met de opnames. Als het enige van die 14 seizoenen. Maar toen gingen we dus daar. Toen heeft het een jaar niet, is het niet geweest, de Mol. En toen wilden ze terugkomen met Bekende Nederlanders. Toen ben ik dus, zijn we met een klein groepje naar Australië gegaan. Want we wilden nog een keertje in Australië de Mol maken. En toen ik daar was, toen dacht ik, het zal mij benieuwen of het wel doorgaat. Want het was dus al een keer van, nou, we stoppen ermee. Nou, toch door, maar misschien ook weer niet. En je moet op een gegeven moment gaan produceren. Dus we zijn toch gewoon gegaan. En toen dacht ik echt, ik deed zeker dat als we terugkomen, hebben we het voor niks gedaan. Deze hele researchreis. Maar niks bleek minder waar. Het ging toch door met BN'ers. Nou ja, vanaf dat moment is het echt wel losgegaan. Joh.
Hey, en die stap naar BN'ers, want ik ken jou een beetje en ik kan me ook voorstellen dat je in eerste instantie dacht, godverdomme, hoezo met BN'ers, dat is leuker met normale mensen. Of had je dat helemaal niet?
Bij de Mol had ik dat niet, nee. Toen dacht ik, dat kan best wel leuk zijn. Ik kijk er wel tegenop. Want ja, dan sta je daar met mede-tv-makers om te zeggen wat zij moeten doen. Daar had ik het eerste jaar wel een beetje, was ik huiverig voor. Maar heel snel heb ik dat achter me gelaten. En daarna heb ik er mijn beroep van gemaakt eigenlijk, met BN'ers.
Ja, want kan je uitleggen wat het verschil is? Wat maakt dat anders met BN'ers zo'n programma maken? Waarom werkt het dan wel?
Het is met gewone mensen, zal ik ze zomaar noemen, is het ook heel erg leuk, het programma. Maar ik kan me wel voorstellen dat bij zoiets als De Mol, waarbij je dan toch BN'ers ziet in een andere setting, of eigenlijk hoe ze echt zijn. Je ziet hoe ze echt zijn. Zie je bij de verraders ook een beetje.
Oh ja.
Hoe zijn die mensen nou eigenlijk in het echt? Want er zit dat element verraad zit erin, zowel bij de verraders als bij de Mol. Dat wantrouwen. Ja, en dat legt toch bloot. Hun ziel legt dat bloot eigenlijk.
En dat is interessant erbij, want het zijn ook vaak BN'ers die je dan nog niet kent, die je leert kennen in het spel,
ja,
toch?
Dus, ja, zeker. Ja, dat is, ja, klopt. Maar goed, meestal ken je het toch wel een stuk of 3, toch?
4. Jawel, ja.
Ja.
En dat is dan leuk, ja.
En dat is dan leuk. Want, ja. Georgina Verbaan deed ik er mee. Nou, het is leuk om te zien hoe zij echt is.
Ja.
Dat zie je anders nooit.
Ja.
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 Ja, en is het ook dat ze dan makkelijker praten en zo? Dat denk ik ook wel eens. Dan...
Ja, nee, dat is ook zo. Het is makkelijker, uiteindelijk is het makkelijker dit programma maken met BN'ers. Omdat zij wel weten wat wij willen.
Ja, ja. Maar dat is wel een snijvlak. Want we gaan straks langer over Hunted praten nog. Maar dat is ja. Nu ook met de normale mensen en BN'ers. Maar dat het spel wat zo'n BN'er dan speelt in Wie is de Mol. Dat het ook misschien een beetje het soort trucje of die... Dat daar kan ik ook wel weer op afknappen of zo. Ja. Er zit wel een dunne lijn tussen of het dan leuker wordt. Of
nou ja, ik vond de eerste jaren met de niet-BN'ers ook echt heel erg leuk. Die Wie is de Mol seizoenen.
Ja.
En ook met Hunted. Ik kijk net zo graag naar de gewone serie als de VIP's. In het begin niet. Toen dacht ik, die VIP's, waarom nou weer met bekende Nederlanders?
Ja.
Maar nu ben ik wel een beetje om. Ik vond het met die VIP's ook wel echt top.
Oh, ja. Hey, en Wie is de Mol, ging dat meteen vanaf seizoen 1, als je zo'n nieuw programma moet maken, gaat dat meteen gewoon goed? Was dat meteen seizoen?
Hou op, schei uit. Het eerste jaar breek me de bek niet open. Het was, nou ja, als je wil zeggen, als je vraagt van, is het ooit onzeker geweest, het voortbestaan van de Mol? Nou, dat was zeg maar toen we aankwamen in Sydney op het eind van de opnames. Van nou, dit wordt dus helemaal niks. Want we hebben nog... Ik heb het nog nooit zoiets meegemaakt. Die ellende die we onderweg zijn tegengekomen.
Oh, is wat dan?
Ja, dat niks was geregeld, weet je al. We kwamen ergens draaien en dan hadden die mensen nog nooit van ons gehoord.
En dan ben je met een behoorlijke groep mensen natuurlijk.
Nee, een hele grote groep, toch wel 30, 40 man. Ja. En ja... Nee, wij wisten niet wat we aan het doen waren. Hè, Australië was ook best ver weg. Dus je moet eigenlijk 's nachts bellen als je hier zit. Om daar contact te krijgen.
Oh,
dat is ingewikkeld. Het was in 1999. Dus misschien was mail ook nog iets minder gangbaar.
Mobiele telefoons waren er ook net pas.
Net. Ja. Ja. Dus bij opnames hadden we die al wel. Maar goed... Nee.
Maar wat, noem eens, wat ging er mis?
Nou, weet je, ik kan daar niet al te veel over zeggen. Dan val ik mensen af.
Oh.
Uiteindelijk is het mensenwerk.
Ja, maar je hoeft die mensen niet te noemen.
We wisten met z'n allen niet wat we aan het doen waren.
Ah.
Dus er gingen gewoon op allerlei gebieden gingen dingen mis. Productioneel, organisatorisch. Met de mol ook, weet je al. We misten heel veel. Dus vanaf dat eerste jaar hadden we ook geen realitycamera. Ja, daarna hebben we dus speciaal een cameraman erbij gehad. Op de momenten dat wij allemaal met de grote camera's weggingen. Want we hebben zoveel gemist. Ik deed de biechten, hè, die eerste 4 jaar heb ik de biechten gedaan. 5 jaar. Daar zat ik dus met iemand en die durfde gewoon tegen mij niks te zeggen. Omdat hij dacht, ja, als ik tegen jou ga zeggen wie ik denk dat de mol is, dan
zeg jij het
verpest dat mijn spel.
En biechten zijn de quotes voor een zwart doek,
ja.
Toch?
De quotes, ja.
Wat maakt Wie is de Mol nou zo'n geslaagd en goed programma met zo'n grote fanbase? Weet je dat?
Ja, ik heb die vraag eerder gehad.
Oh.
En dan is dit mijn antwoord. Oh. Wie is de Mol? Is een krimi, een whodunit, waarbij iemand iets gedaan heeft, namelijk iemand vermoord of wat dan ook. En de vraag is, wie is het? Alleen er is geen script. Dus de acteurs hebben geen idee wat het script is. Dus dat maakt het zo leuk, omdat je kunt ook bij de Mol. Je stopt er wat in. Hè? Je hebt dan kandidaten. Je wijst één mol aan. Je bedenkt een paar spellen. Die spellen, dan maak je. Hè? Je geeft ze kaders van de spelregels, maar niet te veel. En vervolgens gaan zij er wat mee doen. Dus ik vond het bij de Mol altijd het leukst. Dat. Hè, dit is het spel. Succes ermee. Ze gingen linksaf of rechtsaf, dat ik dat ook niet wist. Het is maar net wat zij deden. En dat allebei was voor mij goed. En dat is voor sommige collega's lastig. Want je wilt toch ergens een camera neerzetten. Ik noem maar wat. Hè. Staat die ga je snel links of rechts? Ja, dat is natuurlijk wel. Dat moet je wel ook rekening mee houden. Maar het is een whodunit. En niemand kent het scenario.
En tegelijkertijd is het ook een heel mooi reisprogramma.
Ja, dat is waar.
En
ja,
wat nog meer?
Nou, die kandidaten. Het is leuk om die mensen te zien hoe ze het echt zijn. Tenminste, ja. Dat denk ik dan. En inderdaad, je ziet mooie plaatjes van de landen.
Waarom stopte jij bij Wie is de Mol? Want je praat er nog steeds behoorlijk vurig over.
Ik kon toen een programma maken voor BNNVARA, de Zeven Zeeën, met Floortje Dessing, samen met Greenpeace. En dat was heel leuk om te doen en te maken, maar het kwam helaas geen tweede seizoen. Maar ik had het natuurlijk ook wel 14 jaar gemaakt. En ja, weet je, zo'n programma als De Mol is natuurlijk echt fantastisch om te maken. Maar uiteindelijk is het wel steeds hetzelfde. En dan wel steeds in een ander land, maar het is wel steeds hetzelfde.
Dus, hoeveel weken per jaar ben je weg voor Wie is de Mol?
Ik denk een 2,5 maand opgeteld.
2,5 maand, wauw.
Zoiets.
Elk jaar, dus ja. Ja. Wel echt gek.
Zoiets, ja. In 3 reizen.
Maar op een gegeven moment had je het wel gehad?
Ja, het werd toch meer van hetzelfde. Ja, ik heb ook geen spijt gehad. Ik bedoel, soms denk je wel eens van, ja, het was wel echt een mooie tijd. Het was namelijk echt een mooie tijd. En je ziet nog eens wat. Dus ja, dat mis ik soms wel. Maar nee, ik ben wel blij dat ik die stap gezet heb, ja.
En maar jij was op een gegeven moment klaar mee, maar de kijker was er dus nog niet klaar mee.
Nee, in tegendeel.
Hoe kan dat dan? Dat de kijker, op een gegeven moment zou je denken, de kijker misschien ook wel denkt, ik heb het nu wel gezien.
Dan komen steeds nieuwe kijkers. Ik denk dat het publiek van de Mol jonger is geworden. Het is echt zo'n zaterdagavondprogramma geworden. Waar je als gezin mee naar kijkt. En de ouders kijken dan mee. En die kinderen zijn helemaal. Die worden helemaal gek. Oh, die willen weten wie het is. Dat denk ik. Ja. Vroeger waren we ook niet op zaterdagavond. We hebben het heel lang op donderdag geweest. Het begon op vrijdag ooit. Heel lang op donderdagavond. En dan bij de koffieautomaat de volgende ochtend op vrijdag was het gesprek. Ja. Dus dan was het publiek anders.
Ja, ja.
En nu is er heel veel aanwas van jonge mensen, denk ik.
En toen was je wel klaar voor het volgende grote programma. Er zat vast nog van alles tussen. Welk jaar was Hunted? Het eerste seizoen?
Het jaar nadat ik stopte met De Mol. Was dus de Zeven Zeeën. En meteen daarna...
Toen kwam Hunted al.
Hunted meteen, ja.
En daar hebben Anton en ik elkaar leren kennen. Dat is dus nu, hoeveel jaar? 8 jaar geleden?
Ja, ik begin nu aan seizoen 8 te draaien. Dat is binnenkort.
Stond Hunted al? Het format Hunted?
Engeland, dus Engels.
Oh, het is Engels.
Dus daar was het 1 seizoen geweest.
1 seizoen en toen opgehouden?
Ja, nee. Zij zijn er doorgegaan.
Ah, okay.
Maar nadat het 1 seizoen in Engeland was, toen zijn wij ermee begonnen. Ook. Ja.
En kan je uitleggen, Anton, wat er zo leuk is aan Hunted maken? Want dat blijft toch echt een feest om te maken, als je het mij vraagt. Volgens mij.
Want als jij werkt er, jullie werken er allebei. Ik vind vooral als ik Hunted zie, denk ik, hoeveel werk zit daar wel niet in? Maar gewoon, ik word al, ik krijg gewoon
dat is voor
het aantal uren materiaal en het aantal.
Maar misschien kun je dat zo meteen inderdaad uitleggen hoe dat werkt. Maar kan je me om te beginnen eens uitleggen wat dat zo leuk maakt, dat programma maken?
Het leuke aan Hunted is, vind ik, dat wij erin geslaagd zijn om de werkelijkheid dusdanig te laten zien dat wat je ziet ook echt is. Maar het blijft tv, dus het zijn geen echte vluchtigen, weet je wel. Dus, maar als je zit te kijken, dan weet je, kut, maar zo gaat het dus. Als je, niet alleen bij de opsporingskant, want die kant, dat zijn allemaal echte professionals. Hè? Die mensen hebben allemaal bij de politie gezeten. Dat zijn privédetectives, het leger, de marechaussee, kun je zo gek niet bedenken. De digitale speurders, dat zijn ook de toppers in Nederland.
Dus die de crème de la crème van de opsporing.
Zo noemen ze altijd. Of tenminste, in het beginjaren noemden ze
dat. Werden ze mee gepest?
Ja, dat was wel grappig.
Door de echte speurders werden ze mee gepest.
Als ze weer een stomme blunder maken. Dan, nou, crème de la crème. Maar goed, je kunt ook met ze lachen. Maar het zijn wel echte vakmensen. Dus zij weten ook echt wel wat ze doen. Dus wat jij ziet op tv, dat is ook goed in het echt gaat. Maar het allerleukste is nog, hè, wat het echt compleet maakt, is dat je de kant van de vluchtigen dus ook meemaakt. Dus je hebt een bank overvallen of je hebt een terroristische daad gedaan, waardoor je dus echt heel erg gezocht wordt. Daarna zie je wat het met je doet. En wij komen niet eens in de buurt bij de werkelijkheid, hè, als je echt zoiets gedaan hebt. Maar hè, want onze mensen, onze vluchtigen worden namelijk door heel Nederland geholpen. Nou, dat is in het echt niet zo, zal ik je vertellen. Dus daar hebben wij weer last van, dat al die mensen geholpen worden de hele tijd. Maar kijk toch een beetje, je kijkt wat er in een hoofd wat er gebeurt. Hè? Je kunt niet naar huis, je kunt niet even bellen met je moeder of met je vriendin of met je man of wat dan ook. Of je kinderen, weet je wel. Contact opnemen met je kinderen. Je ziet de andere kant. Maar wat ook heel leuk is, je ziet het tegelijk. Dus dan zie je dat er aan de ene kant iets gebeurt. En meteen, paf, zie je dat er bij de Hunters iets binnenkomt. Een telefoontje of iets. Wat gebeurde bij die sluis? Was het afgelopen seizoen, oktober, november, het gewone seizoen met gewone onbekende Nederlanders. Ik heb het idee dat jij daar...
Ja, daar was ik bij.
Bij
ja,
was, ja, op, ja, ja. Op die boot.
Ja.
Dat was... Ja, als je het bedenkt, hè, van tevoren, van als scenario, dan zeg maar, voor een speelfilm krijg je het al niet eens gedaan. Laat staan voor een realityprogramma zoals dit. Is dit georganiseerd. Maar wat er gebeurde is dat er waren twee voortvluchtigen, Tim was bij hun, die gingen met een boot van Friesland naar Amsterdam om voorbij het Centraal Station, daar ergens bij de Houthavens, een memory stick op te pakken. Om vervolgens met diezelfde boot weer terug te gaan het IJsselmeer op. Nou, dan komen ze achter het Centraal Station langs. Dat om te beginnen al. Ten tweede, je moet twee keer door een sluis. Op de heenweg en terugweg.
De oranje sluis,
de oranje sluis, dezelfde sluis. Dus die hunters kregen lucht van, omdat een telefoon aanstond op die boot. Lucht van dat zij op die boot zaten. Zagen op een gegeven moment die boot ook met de webcam die vanaf de Amsterdam-toren het Amsterdam station filmt. Ze zagen die boot varen, dus ze wisten ook hoe die boot eruit zag op dat moment. En ze zeiden, oh, ze gaan dus nu weer naar die sluis. Bel even. Dus Denise op HQ, die belde met die sluiswachter. Maar blijkbaar heeft ze daar lijnen mee of ze woont ook in de buurt. En die zei, ja, we zijn van Hunted. En komt er nu een boot aan? Ja, vaart net de sluis binnen. Oh, die boot, ja zeker, die is hier nu. Zou je die sluis heel even dicht kunnen houden? Want wij moeten op die boot zijn. En ze wisten dus dat het van Hunted was. Nou, en degene die ze aan de lijn had, die zei, oh, dat is goed. Dus die sluis die bleef dicht. Het was etenstijd. Ik had net eten gehaald. Dus ik zat met een bord eten op schoot. Letterlijk. Live te kijken. Want die hunters hebben zo'n bodycam.
Ja, ja, ja.
Dus wij zaten live mee te kijken naar hoe dat daar ging. Want zij gingen namelijk met auto's en eentje op een motor naar die sluis. En ze komen aan bij die sluis. En wat gebeurt op dat moment? Blijkbaar was er in het sluiswachtershuisje oneenigheid gekomen over...
Kun je dit wel maken?
Waar de mensen sluis liggen. Hunters had gebeld. En dat, ja, dat doen we niet mee. Hup, sluis open. En op het moment dat die Hunters, precies op dat moment, dat de Hunters aankomen, gaat die sluisdeur open.
Oh jezus.
Die zou open gaan.
Ja.
Open mond te kijken. Wat gebeurt hier? Nou, vervolgens gaan ze met die boot het IJsselmeer op. Nou ja, de rest moet je maar kijken. Dit, ja, je kunt het ook niet regelen. Je moet de Rijkswaterstaat bellen.
Ja,
je moet, die zeggen natuurlijk nee.
Ja.
Dit kun je niet bedenken of regelen van tevoren. Nou. En dan draaien er toch weer mensen die zeggen, nou, het is wel weer toevallig allemaal.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat is elk seizoen toch wel.
Het frustreert mij een beetje. Het is namelijk, ze moesten eens weten.
Het is elk jaar gebeuren er dingen waarvan die draait en dan ben je in eerste instantie blij. Dan denk je, dit is echt goud, weet je wel. Dat dit zo uitpakt, dat kon niet beter. En dan denk je meteen daarna, ja, kut, dit gaan ze nooit geloven.
Nee.
Maar dat frustreert je, anders, daar zit je mee?
Ja, ik zit dan toch te kijken en dan heb ik Twitter erbij aan tijdens de uitzending. En dan zijn er zo vaak mensen die zeggen, nou, ik haak af. Dit is allemaal te toevallig. Dit is allemaal gescript. Er is niks gescript.
Nee, dat is heel frustrerend.
Ik vind het ook heel jammer voor die mensen. Ja. Dat ze namelijk heel veel missen.
Nee, maar je doet het. Je kijkt op de verkeerde.
Ja.
Je kijkt op de verkeerde plek. Weet je wel?
Ja. Nou, misschien is het ook wel omdat er zijn televisieprogramma's, ik zou niet een voorbeeld kunnen noemen, maar die misschien wel met dit soort dingen lopen te fucken. Ja. Waardoor die mensen dan toch denken dat het met alle televisieprogramma's zo is.
Ja.
Maar weet je, zo simpels als, lekker op de vlucht met een cameraploeg achter je aan. Nou, Tim, vertel maar eens, als jij op de vlucht bent, hoe loop je erbij?
Ja.
De cameraman?
Ja, ik heb één keer, daar ben ik de mist in gegaan, dat weet je misschien wel.
Maar had jij een wit douche aan.
Meestal ben ik in het zwart. In het zwart. En ik heb het is nog nooit zo geweest dat een hunter mij eerst zag en dan pas een kandidaat. Dat is nog nooit een kandidaat gepakt omdat ze een of andere lange rode cameraman zien. Dus je weet, je voelt op een gegeven moment, zeker na een paar jaar, voel je van oei, dit kan er wel eens spannend worden, weet je wel. En dan laat ik zo'n kandidaat nog liever lopen en dat ik hem later weer vind, dan dat ik opsta en dat die hunter mij als eerst ziet. Dus dat is echt, die gaan ons helemaal niet zien. Maar dat is inderdaad, we kruipen van auto naar auto bij spreken.
Ja. Je hebt een kleine camera.
Kleine camera.
Eén oortje, net als een Walkman. Gewoon een oortje.
Hoeveel mensen maken Hunted?
Ja, ik heb eens een keer uitgerekend. Als wij draaien, dan is het inclusief kandidaten, dacht ik, was het 90 mensen.
90?
Ja, en dan moet er nog gemonteerd worden.
Goeie genade.
Want in het begin van de montage zitten er ook, denk ik, al wel 8 editors te monteren. En uiteindelijk blijven er 2 editors of 2 over die het eindresultaat samenstellen.
Maar dan heb je dus elke dag gewoon een paar 100, 200 uur materiaal of zo?
Dat is ook wel frustrerend.
Maar heel veel materiaal, klopt.
Hoe?
Nou, er wordt tijdens het draaien heel veel bijgehouden. Dus elke dag is er contact met het veld. Wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan? Wat waren de goede momenten? Hoe laat was dat? En bovendien, na al die jaren, die cameramensen, het is vaak dezelfde mensen die het maken. Vaak, er zit vrij weinig verloop in. Die weten ook wel dat je niet alles moet draaien. Je hebt ook, denk ik, wel dagen dat je dus niks draait.
Ja, ik heb wel dagen dat ik maar een kwartier draai of zo. En dan bel ik ook met of met Anton of met andere redactie. Dan zeg ik, deze dag kan je echt skippen.
Een kwartier.
Ja,
moet
omdat
je
dus gewoon...
minst hebben hoe ze ontbijten. Of hoe ze...
Ja, maar je hebt op een gegeven moment heb je dan al 2 weken lang ontbijtje zitten draaien. Op een gegeven moment denk je van ja, deze dag gaat helemaal niet gebeuren. Weet je. Die gaat helemaal de montage niet halen. En dan bespaar ik me wel de moeite tegenwoordig. Nou, maar...
En in het begin was dat wel een probleem. Want ook toen wisten we niet wat we aan het maken waren. En de mensen in het veld, hè, de Tims, de cameramensen in het veld ook niet. Dus die hebben dan een voorvluchtige of twee. En die doen niks. Die liggen gewoon in een hangmat. En na een dag denken ze, nou, we gaan weer eens verder liften. En dan gaan ze ergens anders naartoe en dan liggen ze aan een zwembad. Die mensen, hè, onze mensen, de cameramensen, die denken dan, dit wordt een ongelooflijk kutprogramma. Saai. Er moet wat gebeuren. Ja. Dus in de begintijd hadden we dus veel mensen die dachten, ik moet er wat van maken, anders wordt het heel slecht. Ja. Maar snel konden we uitleggen en na een seizoen wist iedereen het. Ja, oké, okay, bij mij gebeurt er nu niks. Maar er zijn nu nog 8 verschillende plekken in Nederland waar ook iets gebeurt.
Ja, ja, ja.
Daar heb je, behalve de voortvluchtige, dat zijn er dan 6 plekken, heb je nog veel meer. Je hebt namelijk nog 3 Hunter-auto's en je hebt nog het hoofdkwartier. Dus dat zijn 10 in totaal. Altijd, de hele tijd, zijn er 10 locaties waar dingen gebeuren.
Wat kost dit wel niet om te maken, joh?
Ja, veel geld, waarschijnlijk. Ik heb geen idee hoeveel het kost.
Maar toch zit er, want wat ik jammer vond in het begin, daar moest ik echt aan wennen, was... Ik vond het vet aan het programma was, mensen gaan op de vlucht en dat gaan we zo erg mogelijk nadoen. Dat vond ik echt het vette eraan.
Ja.
Maar toch moet er altijd een soort spel in zitten. En kijk, inmiddels snap ik dat wel, maar kan je uitleggen waarom dat toch nodig is?
Kan ik je uitleggen? Kom door mij. Sorry. die Engelsen die hadden het ooit bedacht, dit programma. En daarbij was het spel dat die mensen die nog op de vlucht waren, 2 of 3 dagen voor het einde, die kregen een mededeling. Die kregen opeens een memory stick in handen geduwd of een briefje. Van je moet daar en daar zijn voor de extractie. Het eindpunt voor de finale. Oké. Toen, dat vond ik vanaf het begin al een gemiste kans. Want ik denk, dat kun je toch op een leukere manier doen. Dus seizoen 1 heb ik de finale plek in de krant gezet. In de achterpagina van de Telegraaf stond de advertentie. Van je moet daar en daar zijn. Nou, daar kwamen we toen nog mee weg. Maar vanaf dat moment dacht ik bij mezelf. Ja, weet je, het vinden van het eindpunt is ook een manier om die voortvluchtige... bij hun moeder langs te krijgen. Of bij opa, of bij hun vrouw, of thuis. Want in Engeland is dat een van de regels. Hè? Als je daar hun meedoet, dan moet je bijvoorbeeld een afleidingsmanoeuvre voor het hoofdkwartier op touw zetten. Je moet contact hebben met iemand uit de eerste lijn van je familie. Ik hou er helemaal niet van, dat soort dingen. Die moeten. Dus ik heb dat vertaald naar... Ja, als je wil weten waar de finish van dit programma is, moet je dat wel uitvinden. En jij interpreteert dat als spel. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ook. Het is ook echt... Het is een heel groot spel eigenlijk. Net als ik het vroeger bij de Mol deed. Alleen nu duurt het 3 weken. Het is dus een manier om het gewoon spannend te krijgen. Want als jij een bank overvalt, kun je zo 1 jaar verdwijnen. Of 2 jaar. Geen probleem. Maar uiteindelijk loop je tegen de mand. Tegen de lamp. Val je door de mand. Maar wij hebben die 2 jaar niet.
Nee,
we hebben
maar
3 weken. Dus wij noemen het altijd de snelkookpan waarin wij die mensen stoppen. En daar voor die snelkookpan voegen wij dus dingen toe, ingrediënten, om dat op te stoken. Nou, dan is het heel simpel. Onmisbare informatie over het eindpunt kun je alleen maar vinden als je nu langs je huis gaat. Succes.
We proberen natuurlijk iets te leren altijd met deze podcast. Maar wat ik denk, nou, ik weet niet of het zo is, maar misschien is het wel het succes van zo'n een spelprogramma of een avontuurlijk spelprogramma. Als je als maker ook die spanning voelt van wij weten ook niet wat er gaat gebeuren. Want dat heeft Wies de Mol beschreven duidelijk. Dat hebben wij bij Hunted ook echt. We hebben geen idee.
Nee.
En dat maakt ook dat we dan altijd weer met een soort spanning in ons lijf beginnen we aan dat programma. Ja. En misschien dat je dat ook al echt een goed ingrediënt is. Waardoor het ook echt een spannend programma wordt. Of zo.
Kijkers dat wel voelen als je er zit te kijken.
Dus de les is ook, als je een spannend programma wil maken, een spannend spel, niet alles dichttikken. En ook laat het gebeuren.
Laat het gebeuren. Dat is echt de boodschap. Laat het gebeuren.
Wie is de Mol werd een groot succes. Hunted werd een groot succes. Je bent de koning van de spellen.
Mm-hmm.
En dan toch gebeurt het vorig jaar dat je een spel volgens mij ook helemaal bedenkt. Een programma.
Mm-hmm.
En dat volgens jouw eigen woorden de grootste flop van je carrière is geworden.
Zeker.
De invasie van België. Het was een programma verpoond.
Mm-hmm.
En het waren BN'er-duo's die gingen de grens over. Die gingen naar België. En die gingen met spellen delen van de Nederlandse vlag
verzamelen.
Om uiteindelijk de Nederlandse vlag in België te hijsen om zo'n stuk land zogenaamd
België,
te veroveren.
Te claimen.
Te claimen.
Ja.
Wat had je bedacht? Want dit is niet goed ontvangen.
Ja, het begon, het idee kwam omdat Hunt het maakte. En ik dacht, ze gaan een keer komen met dat het met bekende Nederlanders moet. En ik dacht, ja, Hunted met bekende Nederlanders, dat kan helemaal niet. Want er staat Katja Schuurman op je stoep en die zegt, mag ik hier slapen? Ja, natuurlijk. Dus dat is gewoon, dat is niet leuk. En ik ben er later op teruggekomen. Maar ik dacht wel, dat dit is, we moeten iets hebben waar het wel kan. Toen dacht ik bij mezelf, BN'ers in België, hetzelfde taalgebied, maar niemand kent onze BN'ers. Ik heb dat gecheckt. Er zijn heel veel mensen die wij allemaal heel goed kennen. Tycho Gernand, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Ze hadden geen idee. Dus daar staat Tycho Gernand op de stoep. Dat was dan mijn droom. Hè? En dan denkt die Belgen, en gooit de deur weer dicht. Dan zijn ze echt op zichzelf aangewezen. Dat was een beetje het plan. Maar dat heeft gewoon anders uitgepakt.
Je hebt het natuurlijk vol goede moed gemaakt, maar de recensies waren nogal vernietigend. Volkskrant, Trouw.
Ja. Angela, toen was er nog geen fan van.
Dat waren echt
later is dat er recht getrokken.
Maar de recensies waren echt bijna kwaadaardig. Hoe las jij die?
Ja, dat is heel erg. Ik ben het ook helemaal, godzijdank, niet gewend. Dus voor het eerst dat ik daarmee geconfronteerd werd. En toen voelde ik me een klein beetje zo'n acteur in een film die wordt afgekraakt, weet je wel. Zo van, het gaat opeens over jou. Tenminste, zo voelde dat voor mij.
Ja.
En,
want die andere, je kan bij andere dingen, soms kun je nog andere mensen de schuld geven of zo, weet je wel.
Nou ja, of ja.
Of in ieder geval.
Nee, maar goed, ook nu, niemand weet wie ik ben, weet je wel. Nee. Dus ik word er in een supermarkt door niemand op aangesproken. Nee. Want ze hebben geen idee. En toch voelde ik mij persoonlijk gekwetst daardoor. En dat was ook niet een dag. Dat duurde echt.
Tot vandaag.
Nou, dat niet. Maar
wat schreven die kranten? Kun je eens een korte samenvatting geven van wat ze...
Ik heb ze allemaal één keer gelezen en ook nog vluchtig. Omdat ik namelijk... Het was echt verschrikkelijk.
Maar wat vonden ze er niet goed aan?
Ja, liefdeloos gemaakt bijvoorbeeld, zei een van de columns. Ja, dat weet je, dan voel je je echt gekwetst. Omdat het namelijk niet zo is. Het is niet liefdeloos gemaakt. Dus dat steekt.
En het heet de invasie van België. Het viel samen met de inval van Rusland in Oekraïne, toch?
Oké, ik wist dat dit allemaal ging komen. Dus ik heb natuurlijk bedacht van, ja, wat ga ik zeggen? Kijk... Het is heel makkelijk om te zeggen wat er organisatorisch fout ging. Namelijk, we hadden een programma bedacht dat heet De Invasie. Dat zou op televisie komen mei 2022. Wat gebeurt er in februari 2022? We hebben een echte invasie van Poetin valt Oekraïne binnen. Al vrij snel daarna hoorden wij van de NPO, ja, dat gaat in mei gaat het niet worden. Toen dachten wij, ja, dat snappen we ook wel. Dus zij wilden dan ook dat het niet de invasie ging, heette maar iets anders. Nou, dan de invasie van België, want het moest wel iets met invasie zijn. Dus het werd invasie van België en het werd uitgesteld naar november. Nou, wat gebeurt er in november? Voor het eerst in de geschiedenis een WK voetbal in de winter. En de avond dat Brazilië of Argentinië even bij hun eerste wedstrijd speelde, precies op dat moment begint dan de invasie van België op Nederland 3.
Ah, shit.
Ook nog de week nadat Hunted klaar was. Dus het was aansluitend op Hunted. Nou, dit is een bruggetje naar... Zeg maar, wat ik nu allemaal genoemd heb, is natuurlijk allemaal, dat zijn smoesjes.
Externe factoren in ieder geval.
Ja, maar je zou het ook smoesjes kunnen noemen. Ja. Mensen die kwaad willen, die zeggen echt van, smoesjes, wat was gewoon een kutprogramma. Nou, oké, dan leggen we dat aan de kant. Poetin en het WK voetbal, Infantino, schuiven we aan de kant.
Wel even gezegd.
Heeft er niks mee te maken.
Poetin, maar het is wel even gezegd.
Ja. Precies. Dan komen we bij dat de mensen op maandagavond zitten en ze hadden net 8 weken hun het gehad. Zit je in die vibe. Nou, wat krijg je dan? En dit is denk ik wat er mis is gegaan. Dan krijg je dus bekende Vlamingen in die auto's die op zoek gaan naar onze BN'ers. Die natuurlijk helemaal geen hunters zijn. Dat zijn, de ene presenteert, weet ik veel, The Voice België of zo. En de andere is acteur in een kinderprogramma. Dat zijn geen hunters. Ik heb daarna echt wel ontzettend veel nog meer respect gekregen voor onze hunters. Over hoe gedreven zij zijn en hoe goed zij zijn. Want niet iedereen kan dat. En dat dachten wij dus wel. Dus we hebben daar gewoon mensen neergezet met een naam in België. Waarvan we dachten, hè, de Vlamingen zullen ook wel bereid zijn om die mensen te helpen. Wat ook wel zo was hoor. Maar ja, dan zit je te kijken in een auto naar mensen en die krijg je dan te horen. Ja, je moet nu naar Knokken. Ja, en ik moet wel allemaal naar Knokken. Lamlendig. Weet je, we zitten nu net in Gent. Nou, dat zullen die hunters van ons... Die hunters, hoor je, ik denk trouwens...
Die zeggen dat heus wel, maar niet...
Nou, ja, waarschijnlijk wel, maar je ziet het niet aan ze.
Nee.
Ze gaan vol goede moed naar Knokken, maar dan in Nederland. Dus niets ten nadele van die mensen, maar het waren geen hunters. Nou, en een ander ding waar ik me toch wel in vergist heb, dat is het element Belgen. Daar zit Nederland gewoon niet op te wachten. Mensen in Nederland zitten niet te wachten op Belgen. Wij kennen ze niet en wij vinden ze verder niet zo interessant.
Ja, Tom Baas misschien, maar voor de rest...
Nee, maar zeker. Er zijn absoluut uitzonderingen.
Ook een BN'er bijna, toch? Ik bedoel...
Maar elk decennium heeft zo'n Belg. Hè? Bart Peters was dat ooit. Ja. Karel Huibrechts. Hoe heet ze?
Goedele Likkens.
Ja. Wendy van Lanten ook nog. Zoek maar op. En dan hebben we nog...
Die kale met die bril?
Geubels. En Tomas.
Urbanus.
Urbanus. Maar goed, wij kunnen ze allemaal opnoemen.
Ja, precies.
Jambus.
Ja, dus, ik had dat onderschat eigenlijk. Ja. Ik had daar meer van Ik moet je zeggen, ik had beter moeten weten, want als ik naar een co-productie kijk, een dramaproductie waarin ook allemaal Belgen zitten, omdat het vanwege belastingtechnische redenen moet, daar vind ik eigenlijk geen hol meer aan. Het is gewoon een heel ander land.
Ja. Wat heb je ervan geleerd?
Goeie vraag. Die had ik dan weer niet zien aankomen. Wat heb ik ervan geleerd?
Maar ik denk, is het is natuurlijk heel kut dat dit gebeurt. Is het ook wel goed om af en toe een keer zo op je bek te gaan, dat je ook wel weer, dat leer je daar iets van?
Zeker.
Is het louterend of is het ook gewoon?
Ja? Ja, nu ga je echt mijn ziel in, hè? Maar misschien is dat wel de bedoeling van deze podcast.
Zeker.
Als je programma's maakt waar dan 4 miljoen, 3 miljoen mensen naar kijken. Hè, dat heb ik bij Kopspijkers gehad. En daarna gebeurde het bij de Mol weer. De Verraders. Dat begon ook met 2 miljoen kijkers. Dat is gewoon, er kijken heel veel mensen. En het is niet alleen dat je arrogant over kunt komen. Je wordt ook fucking arrogant. Je gaat echt denken dat je top of the world zit. Ja. Jullie hebben het meegemaakt. Even tot hier, weet je wel. Je wint een keer die ring. Je staat op dat podium in Carré. On top of the world. Je wordt daar... Ja. Oké, laat ik het zo zeggen. Zoiets meemaken als met de invasie. Dat maakt je gewoon weer nederig. Of nederiger. En dat voelt uiteindelijk wel louterend inderdaad. Ja.
En op die ground zero, zeg maar. Bloei je daar alweer nieuwe... Ja. Bloemetjes. Ben je met nieuwe ideeën bezig? Kan je al een soort richting of een... Kan je iets daarover vertellen?
Nee, helaas.
Nee, is er nog helemaal...
Zit er nu meer in. Mensen zijn heel enthousiast. Ook dat, hè. Dan zit je dus weer bij zo'n omroep. En nou, dan noem ik toch zelf ook eventjes de invasie van België. Omdat we kunnen het niet negeren.
Nee.
En dan denk je ook bij jezelf, oh fuck, weet je wel. Ik zit hier nu wel anders. Normaal, als je bij een omroep zit, dan zit je daar te blaten natuurlijk. Hè? Ja. De Mol, de Hunted. En ik merk bij mezelf dat wel eigenlijk wel goed is. Dat je weet hoe het niet moet.
Maar het is ook lastig, lijkt mij, dat er... Dan, je gaat dus eigenlijk denken in de loop der jaren, er is een soort gouden formule die ik beheers om programma's te maken die miljoenen kijkers trekken. Nu heb je ook meegemaakt dat niet zo is.
Ja.
Maar geloof je nog steeds wel in een soort van formule voor het maken van goede programma's? Een soort sleutel?
Ja, maar dat is minder een formule dan je zou denken. Wat ik denk is, wat de sleutel is van de programma's die ik maak, dat is laat het gebeuren. Dus probeer er niet te veel van tevoren te bedenken hoe iets zou moeten gaan. Want dan wordt het namelijk het leukst. Nee, het wordt het leukst als jij bepaalde grenzen stelt, maar vervolgens het laat gaan, want dan gebeuren er dingen die je nooit had verwacht. Geldt ook voor kandidaten. Ik weet nog het jaar dat Georgina Verbaan meedeed, ik heb haar al een keer genoemd, die viel als derde af in de serie, bij Wie is de Mol. Nou, ik weet nog dat allemaal cameramensen die werden boos. Zo van, wat flik je me nou? Ik zeg, hallo, dat heb ik niet gedaan, dat doet ze zelf. Zij heeft de test niet goed gemaakt, dus ze moet gewoon huis. Alsof ik daar invloed op zou kunnen hebben, weet je wel. Dus dat deden we nooit. Wie de test het slechtst heeft gemaakt, die viel af. Punt. Anders verneuk je het spel ook.
Ja.
Dan maar zonder Georgina Verbaan. En wat er gebeurt, er zijn andere kandidaten, die nemen dat over. Die nemen de shine over die je had verwacht van Georgina. Dat gaat opeens bij mensen van wie het helemaal niet had verwacht. Die bloeien op. Omdat ze de tijd krijgen ook.
Ja.
Dat heb ik elk seizoen van dit soort programma's, als ik die maak, dan gebeurt dat.
Ja, ja, ja.
Dus creëer een arena en laat het gebeuren. Heb er vertrouwen in...
Dat het gebeurt.
Het gebeurt.
Ja, en het gebeurt ook echt. Ja. Je hoeft niet bang te zijn dat het niet gebeurt. Want dingen die je niet verwacht zijn altijd leuker dan je dingen die je van tevoren hebt bedacht. Zo simpel is het.
Was dat het bij de invasie? Was het ook te gezet? Was het te bedacht misschien? Of is dat niet een...
Nee.
Dat niet?
Nou ja, die spellen... Die hadden we misschien wat serieuzer kunnen aanpakken in plaats van dat jolige.
Ja.
Daar hadden we misschien dat serieuzer moeten doen.
Ja, dus de toon was het meer dan...
Ja, het is toch een invasie. Hè? Het is toch serieuze business.
Ja.
En je moet ook wel bij de programma's die jullie en jij maken... dus wel even ook rekening houden dat je lekker veel SD-kaartjes met materiaal binnenkrijgt... waar je het uit moet vissen. Want je moet dus wel die luxe hebben om inderdaad gewoon...
Ik moet opeens denken aan een moment een paar jaar geleden... dat hunters die kwamen ergens, die klopten aan bij een boerderij... en die zeiden, zijn hier mensen voortvluchtiger geweest bij jullie? Nee, hoezo? En die hunter kijkt naar de grond... En die vond daar een heel mapje vol SD-kaartjes.
Oh, echt?
Met daarop hunted. Team dit, team dat. Nou, ik vind die allemaal.
Op subject, wat zeggen ze dan? Ja. Verdachte objecten.
Dat is één keer gebeurd, ja.
Oh, wat grappig.
Ja, maar inderdaad, heel veel memory sticks gaan er doorheen. Maar goed, die worden steeds gerecycled, hè? Gedurende de opnames.
Ja, gelukkig.
Ja.
Nee, maar bedoel je...
Belangrijk. Ja.
Maar vroeger had je volgens mij... Vroeger kostte dat tape, denk ik, was wat duurder om te filmen. Je had vroeger natuurlijk niet de luxe om maar gewoon te filmen en de krenten uit de pap te vissen. Nee,
ik heb twee keer een hele zomer in Afrika doorgebracht met Aad van den Heuvel. Misschien ken je hem nog.
Ja.
Die journalist van de KRO.
Ja.
En ja, ik was dus, behalve redacteur, was ik ook in charge of the tapes. Dus ik had een tas bij me. En die werd natuurlijk met de dag groter. Want elke dag maakte opnames. En die tapes die gingen dus in die tas. Ja, ik ging ermee naar de wc, onder de douche. Ik mocht dat nooit uit mijn oog verliezen. Want dat was het kapitaal van... ik was 2 maanden waren we op reis.
En je hebt het ook nooit uit het oog verloren?
Nee, nooit uit het oog verloren. Want dat was... Ja, die tapes waren... Ja, vergeleken bij nu. Heel groot, hè?
Ja,
je stopte niet in een mapje.
Nee.
Dus het werd een hele grote tas uiteindelijk.
Er is een heel bekend verhaal van een man die voor mij het vliegveld van Buenos Aires...
Ja.
Een heel seizoen van The Bachelor of zo is verloren,
ja.
Toch?
Ja.
Dat ze het hele seizoen opnieuw hebben moeten draaien.
Ja. Nee. Helemaal weg. Ja. Ja. En Anton, laatste vraag misschien. Blijf je de rest van je leven spellen bedenken en maken? En, of heb je nog andere plannen ook? Of ga je ook stoppen een keer? Of?
Geen idee. Ik weet het niet. Kijk, ik ben niet meer de jongste, hè?
Hoe oud ben jij?
55.
Dat is ook niet oud, hoor.
Nee, je kent.
Nou ja,
in Frankrijk zou je bijna met pensioen zijn, maar we leven in Nederland.
Klopt, alleen ik vraag me soms wel eens af, hè, mensen met wie ik vroeger werkte, die dan zeg maar iets ouder waren dan ik. Uiteindelijk verdwijnt iedereen. Iedereen gaat wat anders doen, blijkbaar. Daar heb ik eens een keer over zitten nadenken. Hoe is dat? Ik zit hier nog. Ik maak nog steeds televisieprogramma's, maar word ik ook geacht te verdwijnen op den duur? En andere dingen te gaan doen? Ik weet het niet. Ik heb er wel heel veel lol in. Dus liever niet.
Voorlopig blijf je het doen.
Ja,
toch?
Als het aan mij ligt wel. Want ik zou ook niet weten wat ik anders moet doen eigenlijk.
Wij vinden het leuk als je nog even blijft. Hoor.
Ja.
Dank je.
Ik zou na hun het gewoon nog zo'n reeks. Minimaal 1 groot ding wat je lang volhoudt. Dat zou wel cool.
Daar ben ik nu al mee bezig. Dus
dat wordt hem, ja?
Ja, dat wordt hem.
Godverdomme, nou wil ik het weten. Mogen we het zo meteen horen?
Wil jij draaien?
Ja.
Nou, dat is mooi. 1 cameraman binnen.
Het is een jaar in een riool.
Kun jij? Nee.
Ik heb 2 jonge kinderen. Ik heb even geen carrière momenteel.
Ja, ik heb ook jonge kinderen. Jong. Hoe oud zijn je kinderen?
1 en 3.
Dat is wel jong. Ja. Dus mij zijn 13 en 16. Maar die waren dus ook 1 en 3 toen ik de mol maakte. En ik weet niet wat
allemaal. Oh, jezus. Dus... En dan was je 2,5 maand weg?
Ja.
Oh mijn god.
We gaan dit zo meteen, na de podcast verder doen. Anton, dank je wel.
Het is thuis vond het wel heftig, inderdaad.
Dankjewel voor vanavond en alle lessen.
Stel dat mensen ons recensies achterlaten. We hebben nooit recensies.
En sterren?
Dus mensen die dit hebben gehoord, die moeten dan iets over jullie zeggen. Over hoe fantastisch geweldig jullie zijn. En
interessant. Ja, als je dat aan ze kan vragen.
Interessant.
Zulke leuke gasten hebben.
Ja.
En dat iedereen dan vooral moet luisteren en abonneren en duimpjes moet geven.
Ja, en recensies.
En recensies. Maar alleen positieve recensies.
Nee, negatief mag ook.
Oh, oké. Okay.
Dan horen we een beetje bij het selecte clubje waar jij ook bij hoort.
Dat moet je meegemaakt hebben.